daar zelf en op dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
J.B. Meijers.
Je luistert naar Gitaarman, de podcast.
Ja, lieve mensen. Daar zijn we dan.
Ja, ik dacht even, ik begin even gelijk, Ed. Je had het over een stuk hout, maar dan moet je kijken wat ik hier heb.
Oh, wacht, even kijken. Oh, ik zal je even erbij halen. Oh, wacht even.
Hallo, kan je dat zien?
Oh. Ja, daar ben je.
Ja, kan je dat zien? Stuk hout, zei je net.
Zo, maar, nee, dit is een stuk...
Hallo, zie je dat?
Het glimt.
Het is een Harley Davidson Fender Stratocaster.
Nee, joh.
Ja.
Het is gelijk een goed begin.
Chrome en goud, noem maar op. Hier, hoppakee.
Zo, hé. Hey. Ja. Nou, dat is lekker, zeg, hé. Hey. dat is een goede binnenkomer.
Ja,
je
dat gaat wel, hè. Je moet
ik ga eventjes even de mensen thuis even welkom heten. Hallo mensen thuis. Leuk dat je kijkt en luistert. Gitaarman de podcast. Dit is een podcast waarin ik praat met mijn favoriete gitaristen over dat magische stuk hout of stuk metaal of wat dan ook. Als het maar snaar heeft. En elementen, als het maar op 11 kan natuurlijk. En het is seizoen 2, aflevering 3. En dankzij dat hele corona gebeuren doe ik het vanaf dit seizoen live op afstand. Tof als je er bent, als je luistert. Ik zie al dat er een hoop mensen aan het kijken zijn. Reageer even in de chat, want dan kunnen we jouw vraag ook gelijk erbij pakken. En ik ben ook benieuwd waar vandaan je op dit moment kijkt. Hier, Jurgen, die zegt present.
Present.
Mark zegt klaar voor. Nou ja, dat is
gezelligheid.
Ja, dit is hartstikke gezellig. Ja. Laat ook even weten of het geluid een beetje goed overkomt bij jou. Want weet je, het is allemaal natuurlijk een beetje van hobbymans in het kwadraat hier zo. Dus als het te hard of te zacht staat, moet je het maar even zeggen. Dan hoor het wel. Ik doe het ook vandaag voor het eerst.
Gaat goed.
Draadloos? Nou jongens, ik kan daar helemaal... Ik voel me helemaal zo vrij als een vogeltje. Ja. Hij heeft zich al een beetje aangekondigd. Deze man heeft een staat van dienst. Dan zeg je gerust u tegen. Hij speelde in Super Sub. Agda de Munnik, De Dijk, Common Linnets, produceerde platen voor Bluff, De Truckende Keks, Agda de Munnik, ook volgens mij, Frank Boeien, Carice van Houten. Ja. Is het allemaal correct tot nu toe?
Dat klopt, dat is een leuk kleine lijstje.
Inderdaad. Ja. En doordat hij op een Duesenberg speelde tijdens het Songfestival, was de week daarna die gitaar in heel Europa uitverkocht.
Dus, ja, dat klopt.
Ja. Influencer misschien wel, een klein beetje.
Volgens Duesenberg wel, want ik kreeg prompt daarna, ik geloof een week daarna, kreeg ik een kopie van die gitaar, dan een roest uitgevoerd van de directeur van Duesenberg, Ingo Renner.
Ja.
Met daarin een brief, handgeschreven brief van, dit is mijn persoonlijk gerelikte Duesenberg, precies zo type, alleen geen serienummer. En die heb ik zelf gemaakt van mezelf en hij staat hier eigenlijk maar te staan. En de hele badge van die gitaar is na de uitzending van het Songfestival uitverkocht. En dat waren dus zo'n 1500 stuks.
Zo.
Nou ja, dat zijn natuurlijk, dat is voor gitaar best wel een hoop.
Dat is een hoop,
en hij
zegt,
alsjeblieft, dankjewel. En hier is mijn nummer. En als je dat wat is, bel maar. Dus sindsdien zijn mijn vrienden.
Ja, dat begrijp ik. Dat was de eerste keer dat jij op een Duesenberg ook speelde, geloof ik. In ieder geval de eerste die jij had gekocht, toch ook?
Dat is mijn eerste, dus die heb ik bij Max Guitars gekocht destijds. En dat vond ik wel een gekke gitaar. Hij had er een hele hoop, een stuk of 20. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd. En dit vond ik de lekker spelende. En hij zag toevallig ook het mooiste uit van het.
Het was perfect om die solo te playbacken tijdens het Songfestival.
Dat was ook een rigide ding. Dat was ook wel die gitaar waar ik dat mee had gespeeld. Dat was eigenlijk gewoon de demo solo. En eigenlijk is Calm After the Storm grotendeels gewoon de demo.
Echt waar?
Ja, dat was. Ik heb die gitaar, ik heb niet eens gestemd, uit de koffer gepakt. Gewoon dat ding gespeeld op een random amp. Een amp met een veergal, omdat dat was in dit geval zo'n nieuwe Two Rock. Ik dacht dan van, het is niet helemaal de sound. Maar goed, ik knal het er even op, dan is het dat maar.
Ja.
En dat is die solo geworden. Ik had geen idee, maar in ieder geval, ik dacht, ik had er wel iets meer van kunnen pakken. Wat zeg je?
Zo gaan die dingen soms. Dat je de eerste ingeving is vaak toch de beste. Als je dat
absoluut. Ja. Ik ben heel erg fan maken, daarvan. Dan, ja. Ik ben er echt fan van. Die eerste energie van een opname is gewoon... het heeft bijna altijd iets magisch of zo.
Ja.
En
ik ken dat wel. Ik heb nu toch ook wel de laatste jaren dat... De dingen die ik dan zelf opneem, dat begon dan vaak als een demo. En uiteindelijk dan werd dat gewoon de plaat, zeg maar, of de single.
Ja.
Dus ja, waarom, als het niet kapot is, waarom zou je het dan moeten maken, zeg maar?
Dat nee, vind ik ook. Ja, nee, precies. Ja. Het, is ook, het, is, nou, het, is, het hangt een beetje vanaf wat, waarvoor je dat doet of zo natuurlijk. Dat is gewoon het ding. Maar ik zie mezelf eerder, ik weet het niet, als een soort impressionistisch schilder dan als een gitarist of zo in dat opzicht. Daar is een tool, een soort... spatel. Ja, of,
precies, het is je instrument, letterlijk en figuurlijk. Het is je gereedschap. En,
nou ja, het, is het houdt het midden tussen een tool en een hond.
Ja. Hey, laten we eerst even kijken hoe het nou met je gaat in deze coronatijd. Ik moet het toch even vragen. Heb je het rustig gehad?
Nee. Ik heb eerlijk gezegd... Ik heb me erg zorgen gemaakt. Dat doe ik nog steeds wel over een aantal zaken. En heel erg zelfs. Maar het feit is dat ik heb geen dag stilgezeten. Nee.
En wat zijn dan dingen waar je echt druk over maakt?
Nou, in de eerste instantie het gemak waarmee de politiek er allerlei wetjes doorheen drukt. Dus ik denk eerlijk gezegd, ik zie gewoon grote parallellen tussen... Mariens van der Lubbe heeft de Rijksdag in brand gestoken. Dat is een communistische jood. En dan nu mag je de straat niet meer op en... dit mag niet meer, dat mag niet meer. En langzaam verandert de hele wereld in een grote politiestaat, in mijn optiek. Zelfs in Nederland. Nederland wat al toch gematigd heeft en een beetje een soort van weldenkendheid. Daar maak ik me heel erg zorgen over, ja.
Ja, dat voel ik wel ook, die zorgen. Dat is het gemak waarmee inderdaad in één keer alles werd verboden. Terwijl, in de maanden daarvoor was er nog niks aan de hand.
Nee.
Nee hoor, mensen, het virus komt hier niet, niks aan de hand. En in één keer... Bam, bam, bam. Virus is er wel. Ja. Alles dicht. Alles agenda in één keer leeg. Ik had ook zoiets van, en nu?
Ja, nou, dat van die agenda, dat was mijn aanvankelijke ding wel. Dat ik werd uit een tour, uit een grote tournee naar huis gestuurd eigenlijk.
Met wie was je
eigenlijk wel op neer. Ik was op tour met Peter Maffay. Dat is een van Duitslands allergrootste rockstars, zeg maar. Van hem is ook deze gitaar trouwens.
Dat zegt iets over de man waarschijnlijk.
Kijk, Harley Davidson, ja, geweldig.
Het is lekker Duits. Wat hard. Op een of andere manier. Ja,
ja zeker. Ja. Nou, staat wel USA op trouwens.
Ja, precies. Maar jij was met hem op tour en toen in één keer was dat gewoon klaar.
Ja, we hebben nog een dag beduust in Berlijn. De laatste nachtclub zijn we ingegaan die nog open was, zeg maar. Daar hebben we nog een beetje een soort van, nog wat gedronken met z'n allen, maar dat was het. Ja. Naar huis gevlogen met een lichtpuntje en dat was het dan.
Ja, en dan, het is inderdaad afwachten hoe het zich allemaal uit gaat pakken de komende tijd. Ik las vandaag ook dingen over een noodwet die in één keer...
bedoel ik.
Nou ja, weet je, en dan met zeg maar... dat hij gewoon altijd verlengd kan worden. Dus dan is het gewoon permanent.
Dit is dus hoe Hitler aan de macht is gekomen.
Ja.
FYI. Precies op deze manier. Precies dezelfde manier.
Maar hoe? Wat is dan... Weet je, ik zie Mark Rutte niet als een soort van...
Nee, sterker nog. Ik vind wat hij heeft gezegd. Ook onder andere dingen als van... ik heb zitten nadenken over Zwarte Piet. Ja. Dat vind ik heel goed. Weet je wel. Ga er ook maar aan staan. Maar ik vind... De democratie die we altijd heel hoog in het vaandel hebben gehouden in West-Europa en in Amerika is gewoon aan het verdwijnen. Ja. Dat is gewoon heel simpel. Die is echt aan het verdwijnen. Dus die vrijheid, ook de vrijheid van meningsuit, als je ziet wat er nu in Polen gebeurt onder andere. Ja. Dat is ongelooflijk. En daar maak ik me echt heel erg zorgen over.
Ja, Oost-Europa is natuurlijk is het ook behoorlijk heftig. Hongarije, Polen inderdaad.
Ja, het is niet Roemenië. Maar politiek, hè? Ik bedoel, dus journalisten worden de mond gesnoerd. Video's van rappers die het er niet mee eens zijn, worden van YouTube afgehaald of geblokt in ieder geval in Polen op het moment. En dat zijn, vind ik, erg zorgwekkende zaken. En dat voor een land wat gewoon zijn fragiele vrijheid toch met vuur en zwaard verworven heeft de afgelopen decennia.
Ja.
Je ziet dat soort dingen gewoon in Nederland gebeuren. Je ziet dingen als... we zouden het over gitaren hebben.
Nou, zeker. Maar het is, maar goed, het is actueel. Hè? Het is gewoon... ik denk dat iedereen zich daar op dit moment mee bezighoudt. En, hoe sta je erin dat artiesten daarin een verantwoordelijkheid hebben? Of nou, zich moeten uitspreken? Of moeten ze niet?
Nou ja, goed, dat is wel grappig. Want ik heb daags nadat Trump president verkozen werd, heb ik een aantal liedjes geschreven. Waarvan ik op dat moment dacht van, ik meende het heel erg. Maar ik dacht van, moet ik dit nou uitbrengen? Ik ben een enorme twijfelaar. Ik dacht, het is wat naïef of zo. Ik doe het niet. Dus die hebben al die tijd daar gelegen. Maar ik heb ze nu afgemixt en liggen klaar, ready to go. Ik schrijf heel graag over de liefde en knappe meisjes en dat soort zaken en gevoeligheden. Maar ik dacht, ik ben bijna klaar met een nieuwe plaat en daar staan een aantal van dat soort werkjes op. Ik hoor dat nog vrij weinig, eerlijk gezegd, van mijn collega's, zeg maar. Ik had wel iets meer verwacht of zo, iets meer actie op dat front of zo.
Ja, misschien. Ik hoop dat nog gaat komen. Ik moet je zeggen dat ik zelf ook wel iets meer nu een soort van heel erg voel van, oké, dit is nu aan de hand. Hier moet ik over schrijven.
Weet je wel? Ja, als je het niet voelt, dan moet je het niet doen. Dat is natuurlijk heel simpel. En dat is natuurlijk, kunst is in principe natuurlijk een vrij iets. Maar goed, kunst wordt ook wel over gezegd. Het is een reflectie van wat zich in de maatschappij afspeelt. Nou ja, als er iets zich op dit moment in de maatschappij afspeelt, is het niet zozeer het virus. Ik bedoel, we kunnen allemaal medische liedjes gaan schrijven, maar wat er aan de hand is, dat zal onze rechten ontnomen worden. En ik bedoel, Amerika, het land of the free, nou, het is gewoon één grote cel, weet je wel.
Ja, dat is heftig. Het is heftig inderdaad. Dit is ook Gitaar van het podcast. Het gaat over muziek, het gaat over het leven. Met de muziek als de rode draad. En misschien gaan we wel een nieuwe jaren 60 tegemoet wat dat betreft. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel parallellen wat dat betreft, wat ik ook laatst hoorde op de radio. Dat zijn toen ook een paar hete zomers geweest. Zeg maar.
Ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk de can't shoot things en dat soort dingen.
Ja, er was toen ook wat aan de hand.
68.
Je hebt nu ook wel inderdaad zo'n Martin Luther King nodig die opstaat.
Die hebben we net gehad. Of in ieder geval een doodgeschoten type variant. Of een gewurgde variant van George Floyd natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk iets wat gewoon al vaker aan de hand is geweest. Maar je ziet nu wel dat de wereld echt een kruidvat is. Dat politiegeweld is natuurlijk iets wat in Amerika, daar heb ik zelf ook ondervonden, iets wat gewoon dagelijks kost is. En zeker tegen, gek genoeg, tegen mensen met een andere huidskleur. What the fuck, weet je wel. Mm. Je zet je ze op een schip vanuit Afrika om op je plantage te werken. En als dank wurg je ze of zo, weet je wel.
Ja, precies. Dat is bizar. Hè? En je pakt ook hun muziek, zeg maar.
Ook dat nog.
Daar wordt gewoon heel veel geld mee verdiend door.
Het is heel frank.
Ja. Het is bizar. Goed, we gaan het eventjes hebben over de gitaar. Jij bent geboren in Delft, toch?
Ja, ben ik geboren. Mijn vader studeerde daar aan de TU, heette dat toen? TU was het, ja. Ja, Technische Universiteit. En daar ben ik geboren.
Hoe lang heb je daar gewoond?
Ik kan me niet herinneren, 2 jaar of zo.
Ah, oké, gewoon vrij kort.
Vrij kort, ja. Natuurlijk terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Mijn ouders gingen terug naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ze woonden, waar ze vandaan kwamen. En daar ben ik opgegroeid, ja.
En toen op een gegeven moment, ben je er ook in je eerste bandjes beland in Zeeuws-Vlaanderen? Of?
Ja. Ja, er was niet zoveel, er was nou niet een hele bruisende muziekscene, zeg maar. Mm-hmm. Maar dus je zocht elkaar natuurlijk wel op als je geïnteresseerd was in muziek en dit was echt een verhaal, weet je wel, een beetje zoals Bill Wyman bij de Stones kwam, omdat hij een volksversterker had met 6 inputs. Mocht hij bij de Stones komen bassen. Dus het was vaak wel een beetje zo, inderdaad, van, oh, hij bast en zo. Oh, hij heeft een drumstel, heb ik gehoord of zo. En dan,
zo ging dat.
Een beetje, ja, heel anders dan nu. Je gaat naar de Rock Academie en dan, oh, die is te gek, bam, oké.
Een andere tijd, hè?
Het waren andere tijden, ja.
Maar ik heb jou toen op een gegeven moment, volgens mij voor het eerst, dat ik jou op de radar kreeg toen je in Super Sub speelde.
Oké, ja.
Dat was mid jaren 90 of zo, zo'n beetje?
Ja, klopt.
In die Britpop.
Ja, zeker. Dat was toen die tijd, ja.
En mijn tweede herinnering aan jou, die wil ik toch eventjes tegen jou aanhouden. Mm-hmm. Toen speelde jij mee met Carlos Leek.
Ah,
Carlos Leek, oude bassist van Anouk.
Klopt, ja.
En die had toen een optreden bij ons in Leidschendam in het jongerencentrum.
Oh, fuck. Ja, dat kan me nog herinneren. Toen was ik ontzettend door mijn rug gegaan.
Toen was je door je rug gegaan. En toen lag je op een gegeven moment op de tafel voetbal te creperen van de pijn. Gewoon.
Klopt, ja.
Toen stond ik daar aan de zijkant zo een biertje te drinken. Zo. Wow.
Ja, dat ging niet goed. Nee, dat was een heel, dat kan me nog goed herinneren. Want ik was toen uiteindelijk helemaal me vol gegooid met pijnstillers. En naar huis gereden. En toen kwam ik... Dat nog wel, maar het was echt een rampentocht. En toen kwam ik thuis en toen kon ik mijn spullen niet meer uitladen. Dus dat was heel... ik kon de auto ook niet uit. Verschrikkelijk.
Die avond was echt gewoon... vond ik echt legendarisch. Want bedoel, we hadden gewoon echt topmuzikanten bij ons in het plaatselijke... plaatselijke ding waar niemand kwam, weet je wel. Dus drie man en een paardenkop. Carlos Leek. En ik weet nog dat Carlos mij toen vertelde... Mm-hmm. En dat was voor mij ook echt zo'n eye-opener. Hij zegt... Ik zeg, heb jij dan ook die plaat van Anouk ingespeeld? Nee, dat doen andere mensen.
Ja.
Wow, ja, wat? Ja, ja. Hé? Weet je wel, dat voor het eerst dat je dan beseft dat de gasten die je live ziet, dat twee verschillende werelden kunnen zijn.
Ja, precies. Dat gebeurt wel vaker, ja.
Ben jij eerder iemand die in de studio zit of toch liever op het podium?
Nou, ik zit meer in de studio... Maar ik denk toch dat ik eigenlijk liever op het podium sta.
Ja?
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook heel veel geproduceerd. Ben je daar op een gegeven moment ingerold? Of hoe is dat gegaan?
Nou, dat was toen eigenlijk al in Huls. Toen wij onze eerste bandjes hadden. Een bandje was Charming Children. Had een platendeal bij Virgin Records. Dat was eigenlijk ook een soort... Eigenlijk ook wel... Nou, Britpop, die term kwam pas veel later. Het was eigenlijk een soort van... Nou, we waren heel erg beïnvloed door Echo and the Bunnymen. Ik heb het nu over eind jaren 80. Mm-hmm. Echo and the Bunnymen en Certain Ratio, dat vonden wij vette bands. En een beetje een soort wat dansbaarder en new wave. En dat morfde langzamerhand later uit in wat die scene rond Happy Mondays en Stone Roses werd.
Yeah.
En dat, daar voelen wij ons wel heel erg mee verbonden. En ik weet nog goed dat die eerste Stone Roses plaat uitkwam in 89. En dat vond ik wel een mind-blowing album, nog steeds. Je hebt echt de tand des tijds echt goed doorstaan. Maar wij moesten dus gaan opnemen. En we gingen een EP opnemen voor Virgin. En toen waren we in de studio. En toen was ik aan het spelen en... Nou, in die ruimte gewoon te gek, zoals we dat in de repetitieruimte deden. Maar dan heel onhandig met koptelefoons en zo en bla bla bla. En toen liep ik de regieruimte in, de control room. En nou, ik zat terug te luisteren. Ik vond het eigenlijk best wel kut klinken. Dus toen was ik natuurlijk vrij kokkie en jong. En ik dacht van ja, het is helemaal kut. Dat wil ik helemaal niet. En zo, wat doe je nou allemaal? En toen ging die man uitleggen, ik doe dit, ik doe dat.
Ja.
En toen zei van, wat is dit dan? Ja, een equalizer. Ik zeg, wat is dat? Ja, is het net als op je hi-fi of zo? En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje, schuif eens op. Een beetje zo, dit is beter of zo. Een beetje heel arrogant. Maar toen triggerde wel iets. Van, aha, oké, dus... Oh, zo moeilijk is het niet. Zo, weet je wel. Al die knopjes, weet je wel. Dat klassieke verhaal.
Weet je dan wat al die knopjes doen?
Ja, precies. Nou ja, inmiddels kan ik zeggen, ja, dat weet ik.
Ja. Ik ken
ze allemaal. Ja.
Van haven tot kort.
Ja.
Maar dus dat was het eerste moment waarop jij echt achter de knoppen plaatsnam. En mensen waren er blijkbaar tevreden over. Want,
dat ging gaandeweg. En toen hadden we... succes met dat bandje. Charming Children heette dat. En we speelden door het hele land. Het is heel belangrijk geweest voor mij. En, door het succes van... We hadden een soort culthitje. En door dat succes... belden mensen op. Van, wij willen ook zoiets op gaan nemen. En inmiddels waren de Happy Mondays groot. En de Stone Roses. En toen ben ik gewoon... ik werd gegrepen door het virus en bandjes gingen opnemen en die vroegen van ja, we hebben geen ervaring, wil je mee en zo. En toen ben ik natuurlijk gewoon, werd het van kwaad tot erger. En op een gegeven moment kom je in aanraking met spullen en dan weet je van, oh ja, dat klinkt zo, dat doet dat. Het is echt, weet je, heel anders dan nu. Je kan dingen, als je iets wil weten hoe iets werkt of iets klinkt, of je koopt een plugin van de hardware versie. Maar ik heb dus echt wel van alle classic studio gear, dat heb ik echt gewoon geleerd. Gewoon door het te doen en het aan te raken, ermee te werken, hoe je het in kunt zetten, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En dan is het nu, als je dat nu afzet tegen de digitale variant. Jij doet ook veel met UAT dingen, Universal Audio.
Ja, zeker. Ik ben een UAT-artiest.
Kijk,
zoals het
heet. Gek. Ja. Krijg je dan al die plugins gewoon?
Ik krijg niet alles, maar ze komen hier wel, laat ik zeggen, tegemoet. Ja. Nee, ze zijn heel goed. En ze luisteren, ze vragen ook vaak, tenminste het is me wel gevraagd van, wat heb jij nog suggesties voor apparaten? Er zijn een aantal apparaten die zijn nagebouwd op mijn voorspraak, zeg maar. Dus dat is heel erg leuk.
Te gek. Waar ben jij verantwoordelijk voor dan? Voor welke
Moet ik even nadenken. Ik denk misschien wel de Culture Vulture.
Oh.
En er is er eentje, die komt binnenkort uit. De Burleson, een soort effect processor is dat. Een hele eigen sound. De Infernal Machine heet dat ding, geloof ik, of zoiets. Okay. Ik weet niet, een paar van die dingen. Maar ik heb wel contact met hun, zeg maar.
Dat is wel te gek. Dan kan je ook inderdaad gewoon aangeven wat je nog mist in je arsenaal.
Ja. Ik bedoel, er is zoveel op de markt. In de plug-in-wereld is veel meer te krijgen voor een habbekrats dan dat je vroeger in een decent studio aan hardware had, zeg maar. En daar kon je het ook mee. En daar kan je het nog steeds mee, weet je wel. Dus ik denk altijd van, er is zoveel. En eerlijk gezegd, af en toe kleed ik mijn hele plug-in arsenaal ook wel uit. Met dingen die ik eigenlijk gewoon nooit gebruik. Waarvan je denkt van, oh, te gek, wat wil ik ook hebben, of zo.
Ja.
Ik kom steeds weer terug op een soort van, ik word steeds simpeler in die dingen of zo, weet je wel. Dat iedereen ook zegt, je moet die Neve voor dat gebruiken, en de SSL voor dat, en dit en dat. Maar het gekke is dat je daardoor, wat mijn ervaring was, dat als je platen op eenzelfde tafel opneemt, met dezelfde preamp, en weer mixt door diezelfde tafel, dat je eindproduct vaak veel punchier is of zo. Dus dat je veel meer samenhang krijgt, automatisch. In plaats van bij elk spoortje maar te kiezen van, dat is het beste voor dat. Want dan wordt het een soort van wazige boel van vaak. Of zo.
Heb je dan ook wel eens met die Harrison Mix console gewerkt?
Daar heb ik nog niet mee gewerkt, maar daar hoor ik wel hele goede dingen over.
Ja, hoor ik ook inderdaad. Ja, dus ik vind het ook wel een spannende gedachte inderdaad, dat het dan digitaal toch allemaal toch een beetje zo samen.
Dingen doet dat ook nu, hè? U had met Luna, dat is wel echt een te gekke DAW, zeg maar.
Heb je daar al mee gewerkt ook?
Ja, zeker, ja. Het heeft een paar flaws die nog niet helemaal te gek zijn, mijn Vienna Library loopt nog niet helemaal lekker daarmee. En dat vind ik wel moeilijk. En daar heb ik al zoveel hoofdpijn mee gehad met Vienna. Dat ik denk, oh mijn god, gaan we weer. Ik word ook een dagje ouder. Hè. Ik ben erg verknocht aan Pro Tools. Alhoewel, ik ook met Ableton Logic werk. Maakt mij niet zoveel uit als je me opneemt. Ik zie eigenlijk alles als een bandrecorder.
Ja, dat is het natuurlijk ook in feite natuurlijk ook. Dus natuurlijk, ben jij wel iemand die, het lijkt nu meer een beetje op producer mannen. Maar ik vind het interessant, dus dan kunnen we het er gewoon lekker over hebben. Ja. Mix jij ook alles zelf?
Nee hoor, nee, dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Het hangt van het project af, heel simpel. Budget en of de artiest of dit wat. Een wens heeft om met iemand te werken, zeg maar, als mixer. Dat zijn ook mensen die natuurlijk specifiek heel, heel goed kunnen mixen, zeg maar.
Ja.
En dan gaan die.
Het is me net wat het nodig heeft.
Artiesten met die betreffende persoon mixen, prima.
Ja, geen probleem verder. Nee. En alles afbanden. Weet je
ja,
hier is een eerste mixje. Helemaal kut. Helemaal kut dit.
Ja, ik had het anders gedaan, maar goed.
Ja. Even kijken of er nog wat binnenkomt in de chat. Mensen, als je nu aan het luisteren en aan het kijken bent, reageer vooral in de chat. Laat even weten wat je aan JB wil melden. Of je wat te vragen hebt. En, het is misschien wel leuk, als je een superchat doet. Ik doe nu even in beeld laten komen hoe je dat moet doen. Dan wordt jouw vraag met voorrang behandeld. Dan leggen we alles stil hier. En een superchatje kan je gewoon sturen voor €2, maar bijvoorbeeld ook voor €400, wat jij wil. Maakt allemaal niet uit. En dan vervolgens,
€100.
Voor €100 inderdaad.
Ja,
waarom ook niet?
Ja.
Ja, als je een vraag hebt aan JB waarvan je denkt, die gaat hij nooit beantwoorden. Voor €100.
Hé, maar Ed, hoe doen we dat? Splitten we dat wel, neem ik aan. €100, 50, 50, 50
ja, hoor.
Of zo?
Doen we gewoon 50-50.
Helemaal goed.
Geen enkel probleem.
Nou,
geen
mensen, probleem. De supertje.
Ja, ja, nou, het leuke is, ik heb hier een lampje staan. En op het moment, ja, ik ben echt een wijze nerd. Op het moment dat iemand een superchat doet, dan gaat dit lampje knipperen.
Oh, dat is leuk.
Vind ik gewoon geil. Ja, ja, kan er niks aan doen. Ik hou ervan. Ja. Even kijken, waar zitten we in jouw timeline nu? We gaan een beetje van de hond naar her, maar dat maakt niet uit.
Nee,
joh. Even kijken, ja, hoe ben je dan op een gegeven moment... Want je hebt ook heel lang bij de dijk gespeeld, hè?
Ja, klopt, 16 jaar.
Hoe ben je daar dan zo terechtgekomen?
Even nadenken hoe dat nou zo gekomen is. Maar
ook vooral dat je op een gegeven moment een vaste waarde wordt in de band. Want, ja, jij was op een gegeven moment echt...
Ik speelde wel al een tijd met Hans, de bassist, en Pim, de toetsenman. Echt al jaren voor, een paar jaar voordat dat een feit was. En Anthony had ik wel eens mee gespeeld. Ja, met Anthony heb ik ook voor die tijd wel gespeeld, ja. Ja, in de studio, deden we al studio dingetjes. En op een gegeven moment heb ik een paar dingen geëngineerd. En toen op een gegeven moment belde Anthony van, heb jij zin om de nieuwe dijkplaat op te nemen na hun eerste sabbatical? Dat was Zevende Hemel. En dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En dat was wel echt een soort van, ik dacht van, oh, maar dit zijn echt soort van grootheden of zo.
Ja.
En die plaat was echt wel echt een hele succesvolle plaat. Ik vind het ook wel een van hun allerbeste platen eigenlijk, persoonlijk. En
wat staat er gewoon op?
Als het golf staat erop. Oh, ja. Zevende Hemel is natuurlijk ook wel een soort classic geworden in hun repertoire. We beginnen pas ook wel. En god, wat staat daar nog op? Ja, dat is... Ja,
ja. Ja, als het golf, daar hebben jullie toen ook mee op Pinkpop gestaan, geloof ik. Toen ook vlak daarna, toch?
Ja, klopt, ja. Daar was
ik ook bij. Wanneer was het? Ergens 2000?
2000, denk ik.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik kan me dat nog levendig herinneren. Dat het was echt...
Het was 99. Ja, zoiets, ja. Ja.
Ja. Dus toen was je in één keer en de producer en de gitarist van de dijk.
Ik ging mee als special guest, zeg maar, aanvankelijk. Of tenminste, vroeger af en toe heb je zin een paar liedjes mee te doen. En toen ben ik dat gaan doen. En toen gaandeweg werd dat steeds meer, zeg maar. En op een gegeven moment was ik inderdaad wel... een vaste waarde in de band. En deed ik gewoon eigenlijk alles mee. En was dat eigenlijk wel gewoon... Dus dat jaar lang... Ja, we hebben gewoon... Nou, de dijk speelt heel veel. En zeker die tijd was echt krankzinnig veel spelers. Ik heb er echt heel veel kilometers gemaakt. En dat, dat was een fantastische tijd. Ja.
Dus ook, ben je er ook nog bij geweest toen in die tijd met Solomon Burke en zo?
Zeker, dat is ook... absoluut. Die plaat heb ik ook geproduceerd. Met Anthony natuurlijk. Maar ik had contact met Solomon, omdat ik beste Engels sprak, zeg maar. Dus Solomon was echt een goede vriend geworden op een gegeven moment ook, zeg maar. Dus ik,
Wat een verhaal was dat dan, hé? Dat hij, hoe ging dat nou? Want hij is overleden op weg naar Amsterdam, toch? Of?
In het vliegtuig, toen hij landde.
In het vliegtuig.
Schiphol, ja. Ja, hij belde mij meestal 's nachts. Wij wonen in L.A., en Malibu. En hij belde mij vaak op onmogelijke tijden. En ik nam eigenlijk altijd wel op. Omdat dat natuurlijk, en hij vroeg dan altijd: is het wel een goede tijd voor jou om te bellen en zo? En toen: nee, joh, prima. En dan, dan begon hij een heel verhaal over van alles en nog wat. En het was te gek. Ik heb echt uren aan de lijn gehangen. Maar de laatste keer dat hem niet sprak was. Vlak voor hij op zijn vlucht stapte. Dat was ook midden in de nacht. Belde hij. En ik nam toen niet op. Ik weet ook niet waarom. Maar toen stond op mijn voicemail dat hij zei... Ik voel me niet goed. En mijn dokter zegt dat ik niet moet reizen. Maar ik doe het toch. Want die tour moet doorgaan. En ik kom eraan. En I just want you to know that I'm going to be there. En toen... Ik vermoed... Dat weet ik... Wel ook enigszins dat hij voelde dat het niet lang meer zou duren. En hij had liever... Ik denk dat hij eigenlijk wilde dat hij in het harnas zou sterven... in plaats van in een ziekenhuis. En dat is hem net niet gelukt, zeg maar. Nou ja, in feite wel, want hij was onderweg.
Ja.
Nou, dat was ongelooflijk. Ja, het was echt een legende. Hij is echt een legende. En, hij is de bedenker van de term soul, onder andere. Dat heeft hij bedacht, zeg maar.
Oh, echt?
Ja. Ja, wow. hij was de beste vriend van Ahmet Ertegun. Jerry Wexler. Jerry Wexler was met Ahmet Ertegun een van de grote pieven van Atlantic. Atlantic, ja. De moederbedrijf, moederplatenmaatschappij van onder andere Stax en zo. En High en noem het allemaal op. Ja,
zo.
Ja, het is wel waanzinnig.
Ja, en dat je daar toch, daar heb je toch eventjes mee mogen werken. En jammer ja. dat het dan zo eindigt, maar toch ook wel speciaal ja. man of zo, toch?
Ja, ik heb heel veel leuke herinneringen. Hij belde mij op een gegeven moment op. En dat was op een vrij christelijke tijd. En wij speelden met de Dijk Groningen en hij belde. We zaten te eten. En hij belde op en ik zeg zo, Solomon Burke belt, jongens, oké, ja. Dus ik zeg van, hey Solomon, man. En wat een rare tijd, weet je wel. In L.A., het is zeker heel vroeg daar. En toen zei hij, no man, I'm in London. En ik zo, oh, London, what are you doing? Well, I'm playing with this band tonight. En dan hoor ik hem zo, what's the name of that band, honey? En toen hoor ik zo, Led Zeppelin. Oh, Led Zeppelin. dat bleek dat optreden in de O2 te zijn. Dat was een optreden, dat gaat de geschiedenisboek in als het reunieoptreden van Led Zeppelin. Maar officieel heette het de Ahmet Ertegun, heb je hem weer, Atlantic Tribute. En Foreigner speelden daar ook. Weet je, een hele hoop Atlantic artiesten, dus heel veel foute jaren 80 hard rock. Ja, Led Zeppelin, maar ook heel veel Aretha Franklin spelen daar, Solomon en Eddie Floyd, weet je wel, nog aan Wood en zo. Dat soort gasten. Dus het was eigenlijk meer een festival, een soort viering van zoveel jaar Atlantic.
En ja.
Daar moest Led Zeppelin bij zijn. Dat was natuurlijk wel de grote attractie. Maar Solomon was er dus ook.
Ja, te gek. Ja. Dat zijn toch de smeuïge verhalen zo.
Playing with his band, Led Zeppelin.
Dus even kijken, er komen wat dingen binnen in de chat. Ik zie hier Michel Hoogland, die zegt... JB, laatst toch een project gedaan met Danny Vera en Barry Hay? Vraagteken, vraagteken, vraagteken.
Ja, nou, met Barry eigenlijk. En Danny heeft inderdaad op één liedje meegezongen. Maar Danny zit ook wel, zeg maar, in de Barry Hay JB Meijers band, zeg maar. Ja, ja. Hey!
Super chatje.
Hey, dat is leuk.
Even kijken. Oh, we moeten nu alles stilleggen, want dat heb ik beloofd.
Ja. Ja.
Superchat van Ivo, €2,29. Nou.
Hallo, dat is 14,5.
Stuur jij een tikkie?
Lekker, komt eraan.
Leuk om mee te luisteren. Groeten van Ivo. Oh. Nou, leuk Ivo.
Nou, dankjewel Ivo.
Vanuit Zwartsluis, weet ik toevallig. Okay. Ik ken andere.
Dat is Ivo uit Zwartsluis. Ja, ik weet wie het is.
Die ken je ook, toch? Ja,
ja, ja precies.
Heb je daar ook wel eens gespeeld bij Ivo?
Ja, zeker wel. Ja.
In de huiskamer ook?
Zeker, ja.
Leuk. Ja, wie niet, hè, bijna.
Wie niet, ja.
Dat is toch wel... jij loopt al een tijdje mee. Was die huiskamer ziende altijd al?
Dat weet ik niet zo goed. Ik weet alleen dat ik op een gegeven moment... dat ben gaan doen op voorspraak van een aantal mensen, zeg maar, uit mijn omgeving. Om wat dingen uit te proberen en zo. En gewoon alleen te spelen. En ik... dacht van, ik lijkt het heel leuk om dat op die manier te doen. Onversterkt, min en meer onversterkt. En zeker. Ja, dat heb ik veel gedaan, ja.
Ja,
ja.
Ja. Ik heb het van de week voor het eerst weer gedaan in tijden.
Okay. Ja, leuk.
Ik vond het echt wel weer leuk inderdaad. Wel dan in een tuin. Ja. Nu weet je, ik vind het toch bij mensen binnen, vind ik dat toch nog beter. Ja, weet je, ik zit daar te zingen. Ik weet niet, als het buiten kan, prima. Maar ja, het is wel inmiddels wel een hele scene. Ik zag gisteren bij Op 1... zag ik een theatermaker zitten die ook echt actief zat te pluggen van... ik ben ook te boeken voor in de huiskamer, mensen.
Oh, oké. Okay.
Zo, ja.
Ja, ja, ja.
Iedereen die denkt, dat is toch leuk. Maar ik pak even weer een vraag van Michel erbij. Even kijken, waar is die? Want daar hadden we het over het project wat je met Danny en Barry, Barry Hay had gedaan.
Ja, ja.
Hoe zat dat ook weer?
Even nadenken hoe dat nou precies zat.
Het is een hele plaat geworden, toch, met Barry Hay?
Het is een hele plaat geworden. We hadden een versie gemaakt van Radar Love, akoestisch. Wat op zich een soort onmogelijke opgave was. Maar die deden we bij De Wereld Daardoor. En mensen flipten daar helemaal over. Van, wow, dan moet je uitbrengen. Je moet een plaat maken op deze manier. En toen kwam Universal met het idee van... Hey, ja, we willen eigenlijk wel zo'n plaat met Barry maken. En toen hebben ze Barry gebeld. En Barry zei, ja, dat wil ik alleen maar met JB doen. Waarop Universal zei, gewoon heb je hem weer. Maar na veel drammen van mijn kant, nee. nou, zo is het gekomen. En nou ja, dat was heel erg leuk. En dat zou eens een duettenplaat worden met Grace Jones en Danny Vera dus. En uiteindelijk is Danny eigenlijk als enige overgebleven. Het was een heel lijstje met alumni uit de rock'n'roll. Barry heeft nogal wat kennis. En ik ook. Ik had contact ook met David Johansen, want hij wilde een liedje doen van de New York Dolls aanvankelijk. En Johansen zag het wel zitten, maar uiteindelijk zei Barry, weet je wat, we hebben het zo gezellig met z'n tweetjes, laat maar zitten die hele... Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in, ik krijg hoofdpijn als ik dan denk, klinkt toch goed. En nou ja, we hebben dat heel spontaan gemaakt. En bijna allemaal one-takers, one-goers, zeg maar. En we dachten van, nou, superleuk. En het is toch wel een bescheiden succes geworden, ja, het album. Ja.
Ja, en jullie zouden ook nog volgens mij toffe dingen gaan doen, toch? Waren het niet voor het coronavirus?
Ja. Nee, we zouden inderdaad flink gaan spelen. En nou ja, dat stond allemaal heel goed in de sterren. En ook wel wat twee Paradiso-shows binnen een uur uitverkocht. En zo. Dat was natuurlijk... Ja, dus wij hadden wel zoiets van, wacht eens even. Mensen vinden dit leuk of zo. Hmm. Dus dat werd toen... ja, nee, toen kwam er ineens een virus.
Ja. Ja. En heb je dan nog iets van, nou, als het dadelijk allemaal achter de rug is, dan gaan we dat gewoon weer oppakken?
Uiteraard.
Het is zo zonde, want zo'n plaat wordt gemaakt. En dan, ik heb het ook met andere artiesten gezien, die dan echt precies hun release hadden, bijvoorbeeld op, was het 13 maart of zo, weet je, op precies het moment dat gewoon de pleuris uitbrak.
Ja.
En ja, dan is je plaat gelijk eigenlijk alweer oud nieuws. Dat is toch...
Ja, dan weet ik niet. Dat is, zie dat niet. Ja, ik zie dat heel anders. Ik maak in eerste instantie plaat voor mezelf. Klinkt een boel blasé. Dat is absoluut zo bedoeld. Maar ik koester die plaat. En als mensen die leuk vinden, dan vind ik dat te gek. En als je er hoop van verkoopt en daar op de rug van een plaat kunt spelen, is dat natuurlijk fantastisch. Maar ik heb die plaat gemaakt. Ik ben hartstikke trots op. Ik heb geen seconde gedacht van, hé, kut. Dan hebben we net die plaat. En nou dit, weet je wel. Nee. Die plaat is er. En dat is een document, een snapshot, een Polaroid, weet je wel, van een moment wat nooit meer vergeten gaat worden. En dat is wat voor mij telt.
Ja, ja. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. En het is natuurlijk ook nu een moment om nooit te vergeten. Dus wat dat betreft wordt dat erbij gegraveerd, zeg maar.
Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen als je inderdaad in zo'n molen zit van, oké, je doet een plaat en dan doe je een tour, en je doet een plaat en een tour, dan... Ja, ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk klote is of zo. Maar ja, ik weet het niet. Nogmaals, wat ik zei. Ik hoef dat niet te herhalen. Maar Maffa heeft het zelf aan de hand. We hebben maanden aan een plaat gewerkt. En die waren we aan het promoten op tour, zeg maar. Of we waren de tour aan het promoten met die plaat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval... ik ben gewoon trots op die plaat. En ik denk, ja. Je had er twee keer zoveel van kunnen verkopen als je op tour was geweest. Nou ja. Dat is nooit mijn insteek geweest of zo. En dat is nog steeds niet. Ik heb dat, door dat corona gedoe, heb ik dat sowieso eigenlijk niet zo...
Nee.
Ik bedoel, mensen luisteren toch wel naar muziek. Mensen willen toch wel, ze vinden je toch wel.
Zeker met Spotify. Kijk, als Spotify ook voor zorgt dat je in een paar goede playlists staat... Ja, dan ontdekken mensen die muziek ook gewoon.
Nee, daar is Spotify heel goed voor natuurlijk. Ja. Het klinkt natuurlijk inferieur vergeleken bij vinyl of cd of zo. Maar goed, daar betaal je dan ook naar. Dus je betaalt voor rotzooi eigenlijk. Maar het is natuurlijk een fantastische manier om ergens aan te snuiven, zou ik maar zeggen. Ja. Een soort amuse-bouche voor de real deal.
Kijk, Michel die zegt, bedankt voor het antwoord. Nu wel op tijd naar bed, want morgen moet je vroeg uit de weer voor de fitness. Wat is dat weer? Want er komt gelijk nog een vraag binnen, ISO.
Oké.
Jeannette die zegt, het heeft niks met muziek te maken. Daarom, hoe ben je ertoe gekomen om ook als fitnessinstructeur in de gang te gaan? Wat een topconditie.
Nou, dat is dus wel een corona dingetje. Leon, waarmee ik dat doe. Leon Taylor is de... zoon van Ken Taylor, de bassist van Peter Maffay. Ken Taylor is, zoals wij allemaal weten, de bassist van de legendarische Boney M loopjes. Onder andere, ja. Een aantal dingen die ik niet mag zeggen. Maar de man heeft een waanzinnige staat van dienst. Hij heeft op 1500 nummer 1 singles gebast. 1500 nummer 1 singles.
Goedemiddag.
Ja.
Die heeft maar ken... zijn eigen deelstaat gewoon.
Maar dat is heel bescheiden hoor. Maar nou, geweldige kerel. Waanzinnig goede bassist. Je moet hem opzoeken. Ken Taylor, Bas. Hij heeft geen Instagram. Hij is zo bescheiden. Ik zeg, man, kom op. Je moet even. Je bent een legende. No man. Hij komt uit Jamaica ook. Oh, ja. Maar goed, Leon. Mijn vriend Leon is achtergrondzanger in de band van Mafai. En op tour doen wij natuurlijk allemaal stoute dingen. Maar we doen één ding stevast elke ochtend. En dat is gewoon voor wat ook gaan doen. Even naar de gym. En toen was de tour onderbroken. Toen zaten we van, kut. Weet je, toen zaten we te bellen van, nou weet je wat ik het meeste nog mis? Dus eigenlijk bijna ons half uurtje sporten.
Ja.
Dus toen dachten we van, nou weet je, we gaan gewoon live op Instagram ook. Dat is ook leuk voor mensen die mee willen kijken, voor fans of zo. En nou ja, ik ben helemaal geen sportinstructeur. Ik ben eigenlijk verre van. Ik probeer het ook af en toe te zeggen. Van ja, hey, als je nou kijkt, ik doe maar wat, weet je wel.
Dus, ja, ja.
Dat is een no-claim ding. Maar ik moet zeggen, ik vind dat erg leuk. Maar ja, ik ben nooit zo online geweest. Of van, oh, ik ga live nu even deze solo of zo uitleggen. Of weet je wel. Dus nee. Het is ook een soort van iPhone ergens neerzetten. Yo, Leon. Dus we hebben ons onderrondje 's ochtends. En mensen kijken mee. En het is een beetje een ding geworden. Maar ja, het gekke is door corona, dat je natuurlijk gewoon, wat ik veel deed, was gewoon bijna alles te voet en fietsen, ja. Zoveel ik kon, zeg ja. Maar. Gewoon ook en op een gegeven moment kon je nergens meer heen, je mocht de straat niet meer op, moest binnen blijven. Ik dacht van, nou ja, fuck it man, kom op, we gaan gewoon binnensporten.
Ja.
Let's do this. En nou, het was heel leuk. En je merkt toch dat je zonder apparaten en sportclips toch heel eind kunt komen. En dus inderdaad, dan zijn de social media heel te gek. Hij zit dan meestal in Frankfurt en ik dan, ja. Waar ik dan op dat moment ben.
Leuk.
En, ja, dus het is super leuk. Ja. Ja.
Ja, ik ga kijken of ik
me wel
mee met Nederland in beweging.
Ja.
Dus ik zal nu eens eventjes het andere kanaal opzetten. Even kijken hoor, er komt nog wat binnen. Ik vind het leuk, al die vragen van die mensen. Hier zo, Raf Bode. Leuk JB, volgende week bij Nijend 24.
Hey, dat klopt jongens. Ja, inderdaad, 16 juni speel ik bij Raf in het theater in Nijend.
In Anderen.
Anderen, ja precies. Daar heb jij volgens mij ook wel eens gespeeld.
Ja, meerdere malen inderdaad.
Ja, ja. Superleuk. Maar dat is een heel erg leuk plekje. Dus ja, daar heb ik erg veel zin in.
En daar doen ze livestreamen, maar vanaf nu mag er ook publiek bij zijn, 30 man.
Oh, kijk eens aan. Ja, nou, superleuk. Ja, ja.
Superleuk. Heb je trouwens het gehoord van Tim Akkerman? Dat verhaal.
Dat hij een bingo. Dat zei Barry. Dat Barry aan de lijn. Dat Tim Akkerman een online bingo heeft.
Ja, dat ook. Dat ook. Hij heeft vandaag bekendgemaakt dat hij op 1 juli in een Boeing 747 gaat optreden voor 500 mensen.
Dat ben je niet. Echt waar?
Ja. En dan vond er een kerel gevonden die dus ergens een grote Boeing in een hangar heeft staan.
Ja. Ja.
En die gaat hij dus daarvoor gebruiken. Ja, ik denk niet dat het doorgaat. Ik denk dat de autoriteiten ervoor gaan liggen op de een of andere manier. Maar ja, het is wel een mooie dikke middelvinger hoor, vind ik.
Nee, dat vind ik ook. Ja, ik ben gisteren naar München gevlogen. Ik ben nu iets ten zuiden van München tegen de Alpen aan. Ja, dat vind ik verbazingwekkend. Dat er zo star gedaan wordt overal. Hè. Als je in het park zit met iemand buiten een biertje te drinken, dat je €400 kunt krijgen. En hier, nou ja, kan je dus gewoon hutje met je in een...
Ja.
Ja, godzijdank, weet je wel. Godzijdank. Ik bedoel, dankjewel. En ik moet zeggen, ik betrapte mezelf erop dat ik dacht toen ik op Schiphol liep, waar niemand liep. En dat security personeel super aardig was. Iedereen was heel erg aardig. Hey, hoi, leuk, baba. En ik dacht van nou, een beetje een lullige gedachte, maar als er iets mag blijven, dan dit het wel. Mijn bagage kwam aan.
Ja, lekker. Ja, heel fijn dat je niet druk hoeft te maken over je, hoe zeg je dat, je gitaar, of die wel, of die wel komt.
Even nou kijken, ja, hoor. Dat is...
Wat er nog meer binnenkomt. Even zien. Oh, er komen allemaal vragen binnen nu.
Leuk. Oh ja, wat leuk. Leuk.
Mensen zitten lekker te kijken.
Ja, dat is leuk.
Deze pakt er even bij.
Ja.
Potje FCG. Geen idee wie dat is. Die zegt, hallo, leuk om te luisteren. Nou, leuk dat jij luistert, potje CFG. FCG, sorry, moet ik wel goed zeggen. Hoe zorg je ervoor dat je het gevoel van een nummer meeneemt bij het inspelen van de riffs en solo's in het nummer? Is dat simpelweg veel spelen of zijn er shortcuts?
Nou, de eerste simpele antwoord is inderdaad veel spelen. Dat doe ik echt veel. Ik speel ook echt veel. En alles. Ik heb niet echt een vaste stijl waar ik me aan houd of zo. Dat is goed natuurlijk om jezelf te continu alert te houden. Dus veel typisch muziek, zeg maar. Je moet eigenlijk zorgen dat je... Het streven zou moeten zijn dat je moet spelen zoals je praat of zoals je zingt of zo op een bepaalde manier. Zeg maar. Dus je moet zorgen dat bepaalde dingen die erin slijten, is mijn doel. Maar goed, ik ben er ook geen meester in. Maar dat je die probeert, dat het geen vaste dingen wordt. Dat je niet zeg maar, steeds hetzelfde trucje doet als het ware. Dus dat is een ding. Je moet zorgen dat je fretboard een open boek is of papier, dat je het kent, dat je kunt zeggen van ik ga nu dit doen en ik ga dat doen en dat je in een split second dat beheerst. Dus dat is een kwestie van heel erg veel spelen en bewust spelen en bewust absorberen van bepaalde dingen, zeg maar. En natuurlijk zijn er shortcuts, weet je, dat heeft zelfs alle grootste gitaristen, Django Reinhardt, dat zij ook ontdekken, dat is zelfs virtuoos spectaculair, maar je merkt dat hij, je kunt zijn riffs en dingen onderverdelen in vier categorieën of zo. En dan weet je wel van, oh ja, hij doet dat weer, weet je wel. Dus ja, als je dat uit gaat zoeken. Parker deed dat ook, Charlie Parker. Ik ben gek genoeg, luister ik veel naar saxofonisten of zo. Dat is heel, ja, ik weet niet. Dat is ook een ding, weet je wel. Ik denk qua lijnen of zo, dat ik veel meer schatplichtig ben dan een hoop saxofonisten. Als je al... saxofonisten dan gitarist op een bepaalde manier of zo. Dat is heel grappig. En dat is iets wat ik altijd wel probeer vol te houden.
Dat is natuurlijk omdat het... Je, als je ook zegt van ja, weet je, zingen en zo. Als je natuurlijk een blaasinstrument speelt, dan gebruik je natuurlijk ook heel erg juist die kracht, die expressie, kan ik me zo voorstellen.
Nou, het staat het dichtst bij zingen. Je krijgt die expressie van een blaasinstrument. Is, en ik speel zelf trompet. Daar word ik ook wel eens voor gevraagd en zo. Dus ik weet wat het verschil is, zeg maar. Er zit een soort directheid daar. Ik weet niet hoe je het uit kan. Dat heeft te maken met je. Het heeft veel meer te maken met wat er in je ingewanden zit. En een gitaar heeft dat simpelweg veel minder, vind ik. Maar er zijn shortcuts. En de belangrijkste is. Stel dat je solo op een refrein is. Hè? Speel je gewoon een refreinmelodie. Dat is een heel goed uitgangspunt. Ja, en dan maak je daar een krulletje omheen. En dan laat je je verder leiden door je inspiratie of zo. Dat is een shortcut, zeg maar. Of een variatie op die melodie. Of een andere ligging. Of dat soort dingen. Er zijn allerlei trucjes. En de klassieke dingen, zeg maar. Je kan het ook simpel houden, weet je wel. De klassieke Neil Young, één noot solo. Dus, ja. He, dat cliché van dat is doeltreffender dan alles wat Steve Vai ooit heeft gespeeld of zo. Dat is natuurlijk een cliché, maar het is natuurlijk wel een zeer waar cliché, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Niet dat ik heb helemaal niks tegen Steve Vai, hè. En ik ben zelfs ook echt wel een Neil Young fan, maar dat zijn wel dingen die je in acht kunt nemen. Je hoeft niet per se...
Je moet doen wat bij jou past ook of zo. Weet je wat je voelt. Je moet niet proberen Steve Vai te zijn of Neil Young. Dat is een beetje mijn. Als ik dit. Als ik daar een antwoord op kan geven, dan zou ik zeggen: ja, luister naar je innerlijke. Innerlijke stem. Weet je wel. Mij altijd heel erg veel geholpen heeft, is om te gaan spelen wat ik zing. Weet je wel? Dus proberen om dat soort van te synchroniseren. Dus. Wat ik in mijn hoofd hoor.
Pak als een solo op een refrein is, pak de refreinmelodie. Ja. Dan kan je can't go wrong. Weet je, nee, you can't go wrong. En ja, daarna zijn er natuurlijk nog heel veel factoren, zoals je sound. Heb je een lijppedaal, weet je wel? Je trapt het in en je denkt, oh, what the fuck is dit? Oké, te gek. En als dat gelijk inspireert, dan leidt dat weer tot nieuwe dingetjes, inzicht of zo. Het kan heel veel zijn, maar dat zijn eigenlijk wel... Ja, het ding is vooral veel meespelen. Zet de plaat op meespelen. Dat is het. En als je iets hoort van, wow, onmogelijk, ga het uitzoeken.
Jimmy Hendrix aanzetten en spelen.
Ja, gewoon spelen. Ah. TV kijken, spelen. Precies. Rammelen.
Potje ja. FCG, ik vind het een goede vraag. Ik vind het tot
nou, vond ik een hele goede vraag. Ja.
De beste vraag van de avond. Ik kan er wat van leren. Even kijken. Wat er verder nog binnenkomt. Komen. Dit is wel een goede van Bob van Lieshout. Eens even kijken. Mm-hmm. Bob. Gaat er ooit nog een Duesenberg in ons JB komen?
Daar waren we heel ver mee, inderdaad. Maar ik ben een beetje een slottenvos en een hele slechte marketeer. Maar Ingo was inderdaad van, we moeten een Alliance JB komen. De Duesenberg CC, die gitaar waar ik op speelde,
ja.
Dat is een... CC staat voor Carl Carlton. En met Carl speel ik in de Peter Maffay Band. Dat is een van de gitaristen. En het is een goede maat van me. Het is niet ondenkbaar, zeg maar. En sterker nog, Mike Campbell. Mike Campbell en... hoe heet die gast van de Eagles? Nee, Joe Walsh. Die zijn begonnen op een Carl Carlton signature, zeg maar. En hebben daarna dat doorontwikkeld tot hun eigen modellen, zeg maar. En Bob Dylan heeft toen... Mike Campbell zien spelen en heeft toen Ingo gebeld van hey, je speelt met Bob Dylan, ik wil ook zo'n Duesenberg, maar dan zonder de handtekening van Mike Campbell, kan dat? En toen zei Ingo, die maken wij niet. Maar toen zei hij, ja, maar ik ben Bob Dylan. Toen zei hij, oké. Dan maken we hem wel.
ja, wat doe je dan, hè? Eerst een beetje stoer doen, okay, hè? Toch, ja.
Precies, oké, Bob, vooruit.
Ik heb Bob Dylan aan de lijn, wat moet ik doen?
Ja. Nou ja, het was wel grappig. We waren een avond in Berlijn met Ingo uit eten. En toen zei Ingo, we hadden afgesproken. Toen zei hij, vind je het erg als er nog wat vrienden van me komen? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dus toen waren we in het restaurant en toen kwamen zijn vrienden binnen. Dat was Greg Leash, de beroemde pedalsteel speler, met zijn vriend Jackson Brown.
Dus
toen was het, hey, we're playing tomorrow night in town. And you want to come? Ik zei, ja, natuurlijk, dude. Nee. Zoals kijken of ik tijd heb.
Ja, hey, sorry. Ik moet hem nog uit het bad halen. Nee.
Ja. Dat was heel leuk. Ja,
ja, dat zijn toch wel kikke dingen, toch?
Dat is leuk. Dat is super.
De jongensdromen, toch? Die dan uitkomen.
Ja, maar toen hebben we ook heel erg gepraat over een aantal lap steals van Duesenberg die avond. Want Greg wilde een longscale... Duesenberg lapsteel. En die heb ik ook. En toen zei Ingo, well, you should talk to JB because he owns one and he plays on it quite often. En dan ben je zo, ik had dat, God, echt waar. Ja, een biertje, ja, lekker. Zo. Dat was erg gezellig.
Ja, leuk, man. Ja. Hey, laten we het even hebben over gear. Want ik weet dat de luisteraars en de kijkers daar ook veel van willen weten. Waar jij op speelt en wat een beetje jouw go-to dingen zijn. Wat is op dit moment jouw rig?
Ja, ik heb een aantal modules, zou ik maar zeggen. En ik heb wel voorkeuren. Maar ik ben wel behoorlijk, zoals ik zei, best wel een sloddervos op een bepaalde manier. Dus ik vergeet wel eens wat. En weet je, ik kan ook zeggen... ik heb... Op het moment speel ik veel op matchless. Dat vind ik te gek. Ik heb twee matchless amps. En die vind ik waanzinnig goed. Heel mooi. En het zijn... één is een Avenger. Dat is eigenlijk wel mijn main amp. En dat is een soort kruising tussen een... Dat is eigenlijk een AC30 op steroids, zeg maar. Hij kan ietsje meer. En hij heeft een soort spiky... blackface randje eraan of zo. Wat wel... low battery. Oh, dat gaan we toch niet meemaken?
Oh, nee, hè?
Nee, nou ja, de low battery betekent toch wel 20%, geloof ik.
Ja. Is dat, dan wordt hij rood.
Zal ik even, ja, hij is rood.
Ja, pak even je.
Wacht 1 minuut, ga ik door.
Ja, ik praat gewoon eventjes de boel even aan elkaar hier. Nou mensen, dit is wat. wat ik dan nog eventjes gelijk kan vertellen, wat ik wel leuk zou vinden, is als je abonneert op de podcast. Even kijken, Zo.
Oh, god.
Kijk.
Oh, dear.
Kan op Instagram, Twitter, apenstaartje, gitaarmannen.
Oké, goed.
Kijk, daar is die weer.
Daar ben ik
weer.
Ik
gelijk even zeggen, mensen, als je dan toch... we hebben sinds kort ook gitaarmannen merchandise. Dus dan heb ik hier gitaarmannen shirts mokken, maar ook bijvoorbeeld het gitaarman nutje rompertje. Voor de kleine gitaarman natuurlijk. Dus dat, kijk daar eens eventjes. En nou ja, het is bijna Vaderdag. Hint, hint.
Nee. Hé,
hey, dat bedoel ik. Ondertussen is hij er weer, dames en heren. Oh, wacht eventjes. Zo. Ja.
Ja.
Hij is weer in de house. We hadden het over gear.
En, gear?
Ja.
Daar gitaren... Oké, okay, gitaren, daar beginnen we mee. Ik, nogmaals wat ik zei. Voor mij zijn gitaren echt tools. Net als... Ja. Al mijn instrumenten. Bij de ene voel ik iets meer als bij de andere, zeker. Maar ik heb niet een... ik ben niet zo'n heel... Ik verafgoot er maar... Ik heb een behoorlijke collectie, maar... Verafgoot echt er eigenlijk maar twee of zo, zeg maar. Dat ik denk van, oké, ja, dit zijn echt wel hele te gekke gitaren. Maar je kan zeggen van, ja, ik heb een hele oude Telecaster, daar kan ik alles mee. Dat is bullshit. Als je wilt doen, we hadden het al over Steve Vai, maar als je iets wilt doen, laten we zeggen, zoals Reese Gabriels, weet je wel, een van die latere Bowie-gitaristen. Dat kan je niet op een oude Telecaster. Het is heel simpel. Dat vergt gewoon een ander wapen. En in zijn geval is dat de Parker Nightfly.
Ja, een Parker Fly inderdaad.
Je kan op een Parker Fly kan je heel goed de Telecaster naar doen, maar op een Telecaster kan je niet wat een Parker Fly kan doen. Dus ik heb een oude Telecaster. Ik heb een paar Telecasters. En het zijn te gekke dingen, allemaal stuk voor stuk. Mijn lievelings is een Rebel Relic. Die heeft Luke Whitfield gebouwd voor me. En daar speel ik ontzettend veel op het moment. Maar... Ja, het is, ja, soms heb je een ijzerzaag nodig en soms een decoupeerzaag. En dat zijn echt wel verschillende dingen. Dus gitaren, ik zou zeggen, ja, strats zijn altijd goed. Dat is toch wel het altijd wel wat neerkomt. En Duesenbergs vind ik ook te gek. Die hebben ook voor elk wat wil. Dus ik neem op toeren altijd wel, als het kan, de Maffei zeker, heb ik er echt wel een stuk of 14 gitaren mee. En een pedal steel, en een flugelhoorn, en een trombone, en een mandoline, noem maar op.
Ja, ja.
En dat gaat dan allemaal door de nodige pedalen. En pedalen kan je zo lang over uitweiden. Mijn lievelingspedaal is wel de Clone Centaur.
Ja, ja. Daar
heb ik er een aantal van. Dat is wel een soort stapel. Dat is wel een soort ding waarvan ik denk, die wil ik wel altijd bij me hebben. Dus vandaar dat ik er ook veel heb. Ik heb twee originele, maar die gaan nu op eBay voor... Nou, echt achterlijke bedragen van een overdrive pedaal voor $2500.
Nee,
ik heb daar ooit $250 voor betaald. Dat is ongelooflijk.
Zo.
Maar hij maakt, hoe heet hij ook alweer? Hij woont in de buurt van Boston, Massachusetts. Hij, Bill Finnegan, maakt kopieën en hij zegt, ja, het is gewoon precies hetzelfde, alleen het is gewoon niet zo belachelijk duur. En dus daar heb ik er een stuk of 3-4 van, die heb ik op al mijn board zitten. Dat is wel een soort van basic ding. Verder. Ja, god.
Hou je reverbs altijd uit de amp of hou je die toch ook uit pedalen?
Meestal uit amps toch wel. Ja. Ook omdat ik... Nou, daar hangt er vanaf hoor. Als ik in de studio ben, dan gebruik ik ook wel veel van die pedalen. En ook wel een digitale reverb, zeg maar. Ik ben ook niet te beroerd om guitar rig te gebruiken voor echt knetterlijke sound, zeg maar.
Ja, ja.
Er is zeker een verschil tussen plugins en analoog gear en zo. Maar je hebt daar. Ik vind het juist ook vaak wel vet als iets gewoon heel plat klinkt of zo. Of heel kut. Nee. Blikkerig, weet je wel.
Als je het nodig hebt.
Ja. Mensen zeggen van ja, gitaarsound is gewoon warm en dik en zo. Maar als je in de studio zit, kom je er dan wel achter als je bijvoorbeeld 4-5 gitaren op elkaar stapelt. Dat is als je allemaal warm en dik zijn, dan wordt het gewoon één groot.
Ja.
Dat is hetzelfde als dat je zegt, ik hou heel erg van pizza, maar alleen van de bodem.
Ja.
Snap je? Dus als je dan altijd krijgt, één grote bol deeg of zo. Dat is een soort van, daarom denk ik soms van, joh, soms heb je helemaal geen amp nodig. Heeft het wel gitaar nodig, weet je wel? Dat is in de studio een vraag die ik vaak stel. Of zo. Ik maak vaak ook liedjes voor mezelf die ik dan misschien op gitaar verzonnen. En dan speel ik op een kliktrack een akoestisch gitaarpart. En dan zing ik over. En dan zet ik de gitaar uit. En dan ga ik met gewoon knetterlijpe synths en samples aan de gang. En dan wordt het weer iets heel anders dan echt een gitaristisch ding of zo, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik wel grappig om te kijken van... Ik zei het al, het is net een hond. Soms moet je hem slaan.
Nee. Ja, of knuffelen natuurlijk. Hè, voor de
of knuffelen, ja. Knuffelen. Nee, tuurlijk. Altijd knuffelen. Ik zou nooit een hond slaan.
Nee, schoppen, nee. Minimaal. Even kijken. Hier. Dit is wel een goede vraag van de fanatieke slaapkamergitarist.
Oké.
Hier zo. Mark, die zegt voor een fanatieke slaapkamergitarist. Lospedaaltjes of een multi-effect? Nou, ik denk dat ik het antwoord al weet.
Nee, kijk, je kan eigenlijk globaal gezien, als je een amp hebt met een send and return, zou ik zeggen pedaaltjes voor je amp, soort ja. van. En dan gewoon de basics of zo. Mijn ideale setup is zo'n beetje zo van, je hebt een amp met een send and return. En daar gooi je dan een rack in met een soort van midi-controlled shit, dat je wel die clean blijft, die is niet vervormd of zo. En daarvoor losse pedaaltjes. En dat is natuurlijk. Kijk, pedaaltjes is natuurlijk een soort porno, een soort gitaristenporno. Van, ja. Dat hou ik nooit meer op. Ik heb ook echt
nee, als je helemaal mee begint, dan.
Dus ik zou die keuze zou ik nooit kunnen maken. Want zoals ik al zei, bijvoorbeeld waar ik heel erg van onder de indruk ben, is die X. Die fractal, X2, X3 inmiddels trouwens.
Drie,
dat is een waanzinnig ding. Het is gewoon, dat zijn dingen. Kan je ook weer allerlei dingen mee die niet per se, laten we zeggen, in de Angus Young school vallen of de Keith Richards school of zo. Van, ja. Je hebt een goede gitaar en een kabel en een versterker en die zet je goed hard en dat is genoeg of zo. Ja en nee, weet je. Dus,
het is maar net wat je wil.
Ja. Het is maar net wat je wil. Ik ben er zeker van in die zin van die school, dat het gaat om wat je met je fik op een fretboard doet. Dus de basis, ja, is kijk, een shredder, zo'n high gain shredder, zijn die met dat soort gitaristen, of met zo'n sound, zijn lost op een mandoline, weet je wel. Die kunnen dat gewoon niet of zo. Nee. Dus dat gevoel van snaren tegen frets op een board en het werken dat je moet leveren daarvoor is, ja, wel een goed uitgangspunt. Maar ja, weet je, een van mijn lievelingsinterviews die ik ooit heb gelezen was met Gibby Haynes van de Butthole Surfers, illustre Butthole Surfers. En de vraag was van een illustre oorjournalist. Jullie gebruiken wel erg veel effecten in jullie muziek, hè? En toen zei Gibby Haynes, was dat nou voor een vraag? Waarom likt een hond aan zijn eigen ballen? Omdat hij het kan. Dat vond ik een meesterlijk antwoord.
Ja. Ja, dat is ook gewoon zo. Als je het hebt, dan wil je het gebruiken. Het is ook de ontdekkingstocht, toch? Weet je wel? Je kan inderdaad. Ik denk dat als je op zoek bent naar de klassieke sound. Ik heb toen ook zo'n aflevering gemaakt met Pablo van der Poel van De Wolf. Ja. Ja, dat is echt een purist. Die wil gewoon het liefst gewoon inderdaad die kabel van die gitaar naar die ene amp. En het liefst gewoon geen effecten, bij wijze van spreken. Gewoon
Maar ik vind Pablo te gek, weet je wel. Maar ik vind
het is een stijl. Het is wat hij doet, weet je wel. Als je wat avontuurlijker bent en denkt van, wauw, wat zou er achter dat deurtje zitten? Wat zou er achter dat, weet je? Dan ga je inderdaad ook denken van, nou, zo'n XFX, waarom niet? Laten we eens kijken.
Nee, ja, zoals gezegd, ik ben gewoon, iemand als Pablo, ik ben daar ook wel jaloers op. Of Angus Young, die gewoon zegt van, nou, ik doe dit, niks anders, weet je wel. Maar daar, ik vind het een hele eer dat je me vroeg hè, voor dit. Maar ik zie mezelf gewoon niet als gitarist of zo. Ik zie mezelf meer als ik iets zou moeten zeggen, een mens. Weet je
wel? Als mens. In zijn algemeenheid.
Heb ik een soort zwakte voor gitaren of zo. Maar eigenlijk is dat in de loop der jaren. Weet je, als iemand mij een te gek trapharmonium geeft. Dan denk ik ook, fuck, dat is mooi gemaakt en zo, weet je wel. Ja. Maar ja, trapharmonium mannen, dat klinkt ook weer zo. Maar ik ben meer. Ik ben het misschien niet per se, maar ik zie mezelf meer als een soort van schilder met instrumenten of zo. En dat vind ik eerlijk gezegd. Ik ben niet zo puristisch erin of zo. Tuurlijk, ik zie wel. De charme van Keith en hoe hij dat doet en Hendrix en in die tijd en al die dingen. En ik heb mijn helden, begrijp het niet verkeerd, maar het gaat door. Ik zie die gast van Muse ook, weet je wel, die doet ook weer dingen die Die gewoon dingen weer verder brengen of zo. Dan denk ik van, fuck, dat vind ik eigenlijk net zo goed als Carlos Santana of zo.
Ja.
Snap je?
Nee, ik begrijp het helemaal. Ja. Ik ben ook niet eenkennig. Diane die zegt, je zei een goede gitaar is of je de liefde met een vrouw bedrijft. Ik heb je gesproken naar je Deep South theatertour. Nee, ik weet niet wat de vraag is precies, maar...
Ik zei... Ja, dat kan ik wel eens gezegd hebben. Ja.
Dat kan je wel eens gezegd hebben, inderdaad.
Ja, de gitaar lijkt ook wel, of de klassieke gitaar. Ja.
Geef jij je gitaar ook vrouwennamen?
Nee.
Nee, ik doe dat ook niet. Ik heb dat nooit begrepen, weet je wel. Ja, dit is mijn gitaar, ik noem er Lucille. Ja, dat heb ik nooit zo...
Nee, dat
vind ik heel raar. Ja. BB King mag dat, die mag dat.
Ja, vind ik ook classic of zo.
Ja. 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 Maar om nou dan zelf, weet je wel, ik heb dan deze vriend, de Clapton Blackie Strat. De Relic Signature. Maar ja, weet je wel, dat is nog steeds voor mij gewoon een zwarte Fender.
Weet je
wel? Ik ga die gitaar niet Blackie noemen.
Nee.
Of zo. Weet je, dat voelt gewoon, ja.
Dat heeft Clapton zelf al gedaan of zo.
Ja, precies.
Nee, dat heb ik niet. Nogmaals, ja.
Dat is een beetje een puristisch ding, denk ik, hè?
Ik ben ook een sloddervos, dus ik vergeet het dan ook weer hoe ik het daar dan heb genoemd of zo. Maar ik heb er wel echt affiniteit mee. En ik heb ook wel, ben in bed in slaap gevallen met de gitaar vroeger en zo. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dus het ging wel ver, weet je wel.
Ja. Het is wel echt een verlengstuk.
Tuurlijk, ja. En het is ook, ja, ik weet het niet. Het is ook iets wat je snel pakt, en weet je wel, zeker een elektrische gitaar, je kan dat altijd en overal spelen of zo.
Ja. Oh. Ja, er komt de vraag van Juri binnen, die zegt, met wie zou je nog willen samenwerken?
Nou ja, ik zeg altijd, ik wil het laatste album van de Stones opnemen of zo, dat lijkt me natuurlijk geweldig, een soort van sterven, maar met wie ik zou samen willen werken?
Laat ik het eens anders zeggen. Laat ik die vraag eens anders stellen. Ben jij al eens dichtbij een samenwerking geweest die zo ontzettend vet was, maar die dan misschien op het laatste moment niet doorging of zo?
Nee, ik heb eerlijk gezegd wel, ben best wel dicht bij mensen geweest. Laat ik zo zeggen, bijvoorbeeld de periferie van de Beatles. Ik heb gespeeld met mensen uit de periferie van de Beatles. En de Stones ook, zeker. Dus in die zin, ik ben 5 maal 1 handshake away van Elvis. Dus ja, dat is nog steeds niet Elvis zelf natuurlijk. Maar mensen waarmee ik wil... Nee, het gekke is... De meeste mensen waarmee ik wil samenwerken, wist ik van tevoren niet dat ik dat überhaupt wilde of zo. Weet je wel? Ik werk dus... Ik wil graag nog veel meer samenwerken met Joost Kroon, de drummer. Weet je wel? Dat vind ik een geniale gast. En,
ja.
Weet je wel, dat is niet sexy om te zeggen Joost Kroon, maar Joost Kroon is gewoon fucking gruwelijk. Zo, dat is iemand waar ik fucking graag mee speel. En dan denk ik van, als ik moet kiezen tussen een legendarisch iemand die kutmuziek maakt of met Joost Kroon, dan ga ik liever morgen met Joost spelen. Snap je? Dat is gewoon, het is gewoon een beetje raar. Ik vind het moeilijk, want ik denk er ook niet zoveel aan. En vaak zijn de dingen, ik heb veel met mijn helden gespeeld, zeg maar. En bijvoorbeeld Mark Rebo is een recent voorbeeld, de gitarist van Tom Waits en de gitarist van Tom Waits en veel met jazzgrootheden wel gespeeld en ik speel met Peter Maffay, weet je wel, hoe legendarisch wil je ze hebben? Ze komen, hij heeft meer nummer 1 albums op een rij dan Elvis ooit had, om maar zo te noemen, weliswaar in Duitsland, maar. En ik zit nu in zijn studio lekker te lullen en zijn gitaar te pakken. Dus het is wel... die abstractie is een beetje weg. En op een bepaalde manier is die verdwenen. Dat je er ook achter komt dat als je werkt met mensen die zo'n status hebben, dat je erachter komt dat het... Het is te gek, maar dat is maar 5 minuten of zo. Daarna wordt het toch muziek. Dan is het van, hey, wacht, als jij nou even dat of dat, weet je wel.
Ja,
als jij nou even zo speelt.
Uiteindelijk ga je naar je specialiteit, naar waar je daarvoor bent op dat moment.
ja, of je probeert hem weg te vinden. Dan gaat het met de een makkelijker dan met de ander. En dat is dan... beroemdheid of status doet er dan niet toe. En het gekke is, hoe beroemder de mensen zijn, hoe kleiner dat dan ook wordt of zo. Ja. Het is dan toch dat mensen, dat juist die mensen die het heel ver geschopt hebben, hebben oog voor een soort talent of zo, denk ik. En dat willen ze juist hun gang laten gaan. En dat merk ik heel vaak. Dat je, als je met iemand zoals Maffay in aanraking komt, dat is even een voorbeeld hoor, maar ik weet even niks beters, maar dat je dan merkt van, oké, die gast is goed, laat hem maar doen. Die span ik als het ware, wil je lullig zeggen, voor mijn karretje of zo. Ja. En dat is natuurlijk gewoon hoe dat dan werkt. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is een privilege is dat. Privilege. Zeg ik diadeem, nou de stellage. Dus met wie zou ik nog willen samenwerken? Ja, de meeste mensen natuurlijk wel samenwerken zijn al dood.
Ja, dat. Ja, dat is een herkenbare ding. Ik zou ook heel graag met Hendrix nog een keer willen jammen. Maar ja.
Superleuk. Ja.
Helaas, weet je, dat hebben we allemaal niet mee mogen maken. Nee. Jury die zegt, Stones en Joost Kroon staan genoteerd. Bedankt voor je antwoord. Wie zou jij willen horen als de volgende gast in deze podcast? Dat vind ik ook een goede vraag.
Oeh.
Wie zou jij interessant vinden om eens een keer...
Anton Goudsmit.
Anton Goudsmit.
Ja.
Kijk, die noteer.
Nee, ja, goed. Ja, Anton. Bij mijn weten is Anton en Jan Akkerman zijn... Ik vind Jan Akkerman sowieso een van de allerbeste gitaristen ter wereld. Ik heb ook een paar keer met hem gespeeld en dat... niet te geloven, die gast. Dat is gewoon echt ongelooflijk.
Ja. Dan sta je echt gewoon even te kijken van, oké, wat gebeurt hier of zo?
Het gaat echt heel ver. Het gaat echt veel te ver. En het is echt een genie. Echt een gitaargenie. En Anton hoort daar zeker bij. Ja, Anton is echt een waanzinnig goede gitarist. En Rennie Baas. Vind ik ook geweldig.
Okay.
Geweldige gitarist. Ja. Nederlands ook. Anne Soldaat.
Die heb ik gehad.
Oké.
Had ik de legendarische... Legendarisch een misverstand dat ik zei van, wat heb je liever, een echte versterker of een buizenamp of een camper? En dat hij zei, ja.
Doe maar een camper dan.
Ja, camper, daar kan ik lekker mee op vakantie.
Ja.
Dat is het gewoon niet. Je bedoelt een camper, Dat was wel, vond ik wel mooi. We zijn bijna aan het einde. Ik wil nog even van jou weten hoe nou dat Songfestival, hoe dat was. Hoe je dat beleefd hebt.
Nou, dat was een intense tijd. Ook omdat er natuurlijk breed uitgemeten, wat in de pers breed is uitgemeten, dat was toen allemaal plaats, zeg maar. Dus het was vrij intens. En,
hoe kijk je daar nu op terug? Want het was 2014, geloof ik, 15?
Ja, 14 was het, ja.
Een tijdje geleden.
Ja, het is een waanzinnige tijd. Het heeft natuurlijk wel echt veel betekend, op een bepaalde manier. En we hebben daar natuurlijk wel een soort van statement afgeleverd, geloof ik. Wat... wat geresulteerd heeft in een soort evergreen. Als ik hier de supermarkt inloop om de hoek in Duitsland, hoor ik af en toe nog steeds Calm After the Storm. Het loopt maar door. Het is echt een ouderwetse wereldhit, was dat. Is het weer. Het is nu ook weer. Het staat weer ergens in de charts.
Het blijft dan gewoon geven.
Het blijft gaan. Ja, het is echt ongelooflijk. En dat heeft... Natuurlijk wel, toen dacht ik wel van, oké, je zou me kunnen scharen onder een echelon songwriters die dat hebben gedaan of zo. Dat is natuurlijk wel op een bepaalde manier heel bevestigend geweest.
Ja.
En het heeft voor ons, het heeft voor Ilse en mij natuurlijk, het heeft ons heel veel gebracht, het is heel simpel. En het heeft ons echt, zonder dat had ik nooit nu met Peter Maffay gespeeld. Dat is heel simpel. Ah. Dus dat heeft me heel veel gebracht. En of in Duitsland ben ik nu, men belt me, weet je wel, voor sessiedingen en producties en zo. Dat is heel erg leuk. Dus dat heeft met name hier, ook in Amerika wel, mensen kennen die song. En niet de minste, weet je wel. Er zijn mensen die daar dingen over geschreven hebben, getweet hebben. En ja, ik hou het niet zo bij, maar ik ben op een gegeven moment ook opgehouden. Dat was zo waanzinnig, weet je, dat bij wijze van spreken Neil Young daar dingen over zei. Dat ik dacht van, wat, oh mijn god, weet je wel.
Je hebt er gewoon naar geluisterd.
En toen dacht ik echt van, goed, nu kan ik sterven, weet je wel. Ja. Oh, dit is een prachtig liedje. Dacht van, oké, thanks Neil, weet je wel. Dus wie daarna daar nog iets over heeft gezegd, dacht ik van, ja, whatever. Zo, Neil fucking Young vindt deze song oké.
Ja, dat is het, approval, weet je wel. Oké,
prima. Ja, daar kijk ik natuurlijk, dat is een heel belangrijk moment, ontzettend belangrijk moment geweest voor mijn carrière. Ja, en voor mijn vriendschap met Ilse. En dat is iets wat natuurlijk gewoon nooit, dat zal ik nooit meer vergeten.
Nee.
Ik vergeet niet heel veel of zo, ik vergeet details, maar dat is echt heel belangrijk geweest. En ik ben heel dankbaar voor die kans, want ik was het liedje aan het maken. Ik nam het op mijn iPhone en op dat moment kwam Ilse binnen van, wat ben je aan het doen? Dit is hartstikke mooi. En ik zei van, dat is gewoon een ideetje, een soort Lou Reed-achtige song die ik aan het maken ben voor mijn derde vage soloplaat waar niemand in geïnteresseerd is of zo. Weet je wel, weet jij wie Grantley Buffalo is? Grantley Phillips? Ja. Dat kan ik me nog herinneren. Een van de eerste dingen die ik herinnerde van Palm After the Storm was nadat we dat gespeeld hadden, dat Grantley Buffalo live speelde, Grantley Phillips. Okay. En ik was altijd heel erg fan van Grantley Buffalo. En dat was een soort van holy shit, weet je wel.
Yeah.
Ik word gecoverd door Grantley Phillips. Wij worden gecoverd door Grantley Phillips. Ja. Dat zegt niet iedereen wat, maar dat was wel, oké, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan staat nu een gast voor een paar duizend man. Deze song te vertolken.
Het resoneerde, weet je wel. Maar jij hebt dus echt het basisidee van die song is helemaal van jou. Jij zat gewoon met de gitaar op schoot. En hoe ver was het nummer toen al?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet het niet precies meer. Een hele hand in ieder geval. En we hebben het... Het was zo dat Ilse kwam binnen. Als het niet voor Ilse was, was dat nummer nooit op het Kommelinderspad gekomen. Want wij waren daar eigenlijk klaar mee. En ik ging naar de studio om op te ruimen. Eigenlijk was ik klaar met opnemen. En Jake, Matthew en Rob zouden naar huis gaan. En we zouden nog opruimen, een kopje koffie gaan drinken. En Ilse kwam binnen en zei, het is prachtig, laten we dit samen afmaken. En toen dacht ik van, ja, oké, goed. Ja. En toen kwam ze binnen en ik weet toch dat Rob toen zei, toen speelden we het eigenlijk. En toen zei Rob, ja, ze hier moet nog wel een brug of zo. Toen zei Rob Crosby van, no man, don't ruin it, don't ruin it. No bridge, I'm gonna hate you forever if you do that. En ik zei van, joh, wat jij wil, prima, weet je wel.
Ja.
En toen, het speelde bij de wereld daardoor, toen waren de reacties. Toen dacht ik, wat een saai nemen, man. Toen dacht ik, ja, zie je wel, daar had de brug in gemoet. Maar goed, fijn, de rest is eigenlijk geschiedenis. En ik ben er heel dankbaar voor. Het is fantastisch en...
Toen al duidelijk dat jullie naar het Songfestival zouden gaan of zo? Was het toen
de Kommelinnen zouden naar het Songfestival gaan. Als
het nummer was al niet gekozen toen?
Nee, maar Ilse wilde... Ze wilde met dat nummer naar het Songfestival. En we hebben toen een luistersessie gehouden in Wisseloord. Toen het album klaar was, dan de rough mixes. Want het nummer moest gekozen worden met het hele comité, met... Conrad Maas en
Daniel Dekker,
noem ze maar op. Ze zaten daar te luisteren en toen vroeg Daniel, weet ik nog, aan mij van... Ik weet nog dat Welen die stond te springen van... Hey, ja, dit is een man, dit is een... What a motherfucking great song, dit, blah, blah, blah. Zo. En toen zei... Daniel Dekker kwam naar me toe en zei, welk liedje vind jij dat er moet gaan? En toen heb ik gezegd, ja, dat ga ik niet zeggen. Ik ben gewoon te biased of zo. Dus ik zeg niks, weet je wel. Maar toen... was al vrij snel duidelijk dat die song had gewoon een je ne sais quoi. En ik wou dat ik wist wat het was, want dan zou ik er nog 100 hebben gemaakt. En dan zat ik nu op de Bahama's onder een palmboom, bij wijze van spreken.
Ja.
Of was ik een luchtvaartmaatschappij begonnen.
Ja. JB Airways. Een
vaccin uitgevonden voor corona. Ja. Maar dat... was vrij snel duidelijk dat het die song was. En toen gingen ze dat doen. En toen had ik toch steeds iets van, ja, oké, we zien wel. Zo. En toen gebeurde natuurlijk eigenlijk een soort van onmogelijke. Dat is zeker wel door dat platform Want er keken toen 600 miljoen mensen naar of zoiets. Achterlijke hoeveelheid mensen.
Bizar.
Ja. En de grap was, en dat vond ik heel knap van Ilse, dat zij dat heel scherp heeft gezien. Die heeft gezien wat ik de hele tijd vond. Van als je wil scoren op het Songfestival, dan moet je natuurlijk precies niet doen wat de rest wel doet. Ja. Weet je wel? Dus wat is een archetypische Songfestival-song? Nou ja, dat kan je aan Erik van Tijn vragen. Iedereen heeft daar zijn mening over. Dat is, noem maar op. En tegenwoordig moet er ook een voor- en de floorbeat onder. En een modulatie. En alle toetsen en bellen uit de kast. Dus wij dachten van, nou, we doen niet een voor- en de floorbeat. We doen niet de modulatie. En we gaan niet heel hard gillen. We gaan namelijk heel erg ingetogen. En dat in combinatie met hoe het eruit zag natuurlijk, was gewoon, dat was gesneden koek of zo. Dat was heel duidelijk van, ja, dit is gewoon goud. En iedereen die zegt, ja, het komt door de beeldregie, weet je wel, die azijnpissers, denkt van, nou ja, sorry, maar dat liedje heeft, ik weet niet meer, nou ja, een krankzinnige hoeveelheid op 1 gestaan en een nog krankzinnige hoeveelheid in de top 10. Niemand heeft dat per se gezien. Zo,
nee,
weet je. Het is gewoon echte muziek. En als ik door de supermarkt hier loop, dan zie je ook geen beeld. Dus het is gewoon een magic liedje. En het is een van de weinige liedjes die nooit vervelen om te spelen. Er zit zoveel diepte in dat je het... Ik heb het nog nooit gehad dat ik dacht van, ik heb er geen zin in of zo. Weet je wel? En ik weet hoe dat voelt, omdat ik natuurlijk bij de Dijk heb gespeeld. Dat je op een gegeven moment bij sommige nummers, weet je, die je altijd moest spelen. Dat allemaal wel eens dachten van, oh mijn god, weet je wel, moet dat nou nog steeds? Maar dat is bij die song gewoon niet aan de hand. En dat is... Dat ligt aan die song. Nogmaals, niet aan mij. Ja. Dat ligt niet aan mij, maar aan die song. En die song is een entiteit. En dat vind ik wel ongelooflijk.
Blijft iets magisch als je in één keer zoiets hebt wat... Dat resoneert inderdaad wat je ook net zegt. Van als ik zou weten hoe ik het zou moeten doen, dan zou ik het nog een paar keer gedaan hebben. En dan gaat het natuurlijk niet eens, denk ik, om het succes, maar om het gevoel van het schrijven van zo'n liedje.
Ja, nou ja, ik weet wel, daarom... Dat helpt wel, want het gaat over voor mij een zeer persoonlijk verhaal. Dus het is gewoon niet van, oh, ik ga nu iets liegen of zo. Het is een keiharde waarheid of zo. Het is gewoon een hele tekenende situatie van... Het is een situatie waar veel mensen zich in zullen herkennen. Daarom is succes ook waarschijnlijk. En het gaat gewoon over... Op het moment dat je in een relatie zit en dat je niet weet of je nou uit elkaar moet gaan of bij elkaar moet blijven. En dat is iets waar, hè, de meeste liedjes gaan over, oh je bent zo knap en ik wil altijd bij je blijven. Of fuck you bitch of fuck you dickhead of wat dan ook. En dat grijze gebied daartussen, wat realiteit is voor heel veel mensen, wordt eigenlijk niet of nauwelijks bezongen. En dat is, denk ik, dat in combinatie met dat platform wat het Songfestival wel degelijk was, heeft daartoe geleid. Dat mensen zeggen van ja, dat voel ik ook wel, ja.
Heb je in het begin nog getwijfeld toen het ter sprake kwam? Van, moet ik nou wel een Songfestival? Moet ik dat nou wel doen?
Nou, nee, want ik ben niet zo anti wat dan ook of zo. Maar goed, ik ben geen uitgesproken liefhebber. Zeker niet van de laatste jaren of zo. Ik vond aanvankelijk met het orkest, dus kon je wel zien van oké, hier is een hoop werk in gestopt. En er werd ook echt wel goed en ambachtelijk kunst gemaakt. En ik zie toch nu gewoon... Ja, je zit toch te kijken naar een halve playback show met een hoop laptopproducties. En daar heb ik niks tegen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk wel... Het is wat goedkoper allemaal, behalve het licht. Het licht is heel duur.
Ja, precies, ja.
Ja. Maar goed, dat vind ik... Ik vond het lied van Duncan ook, vond ik hartstikke mooi. Dat is te gek, ik ken het ook al lang voor het naar het Songfestival ging en zo. Dus er zitten goede dingen bij of zo. Maar het is... Ja. Ik weet niet, het is niet iets waar ik mijn nieuwe muziek zoek.
Nee, dat heb ik zelf ook niet. Ik vind het altijd leuk om te kijken, want ik vind het gewoon een leuke show. Weet je wel, en als ik een keer, als het op zaterdag dan is en ik hoef niet te spelen, dan zit ik wel voor de buis, weet je.
Ik hoorde van een Australische vriend van mij, die deden in Australië altijd, keken ze ook naar, en telkens als er een modulatie kwam, moesten ze een shotje tequila drinken. Ze zaten te kijken en dan tegen het eind van die avond was iedereen helemaal knetterlam.
Ja, natuurlijk. Ja.
Kotsend over die bank. Hey, modulatie, klopt.
Ja, we gaan weer. Oh, heerlijk. Mooi, man. Ja. Nou, we zijn al bijna anderhalf uur aan het lullen. We gaan er even een einde aan breien.
Mijn god.
Ja, want anders luistert niemand die hele podcast af tot het einde. Ze zeggen altijd tegen mij, je moet die podcast niet langer dan een uur maken. Ja.
Oké. Okay.
Wat kan ik daar nou mee? En ik denk het ook, het is mijn podcast, lekker belangrijk.
Precies, vind ik ook hoor. Lord of the Rings toch ook 3 uur bij elke film.
Precies, dit is eigenlijk de Lord of the Rings onder de podcasts. zo kan je het eigenlijk wel zeggen.
Frodo!
Ja. Nou, ik had een konijn wat Frodo heette, dus nou, de cirkel is weer rond. Ik hoorde in de verte, hoorde ik al de eindtune. Ja, daar zou je hem hebben.
Oh mijn god.
Niet normaal joh. Ik ga jou even
die redactie zien, ook. De gasten zitten van de redactie. Ik ga ze e-mailen.
Ja, ik ga even afscheid nemen van jou, JB. Dankjewel.
Ja,
blijf nog even online.
Superleuk man.
Ik ga de mensen thuis ook even bedanken. De volgende opname staat gepland. Volgende week dinsdag 16 juni. Dan te gast Bernhard Gepken. Onder andere gitarist bij Daniel Lohuus. Mocht je deze podcast nou tof vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast app. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Kan natuurlijk ook. Like de Gitaarmannen. Facebook pagina, Instagram, Twitter. Druk op alle likejes en hartjes en weet ik veel wat. Vertel vooral aan iedere gitaarliefhebber dat hij moet kijken naar Gitaarmannen, de podcast. Tot volgende week. Doei.
Doei.